Geliefde gemeente, de prediking is uit uw voorgelezen schriftgedeelte uit Genesis 48 en uit Marcus 10. In Genesis 48, het laatste gedeelte van vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en hij zeide, dat is Jacob, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. En in Marcus 10, vers 16, daar lezen we van de Heer Jezus, en hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij ze. Tot zover. Heere, ik hoor van rijke zegen. Het kwam zo uit, dacht ik, van de week, bij de overdenking voor deze zondag, om Genesis nog even te vervolgen, ook in verband met de bediening van de heilige doop. Wij hebben verschillende keren getracht de weg, de lijn aan te wijzen in het woord van God. Van zijn trouw, zijn bemoeienis, zijn belofte met mensenkinderen. Zowel in de belofte als in de vervulling. En dit stukje uit Genesis 48, wat ons werd voorgelezen, is weer het vervolg. Jozef, die onderkoning, die hoog in eer en aanzien gestegen man, die hoort de boodschap, je vader is ziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld, dat zal het einde worden. Dat kan soms zo zijn. Een mens die al heel wat stormen heeft doorstaan, maar één keer de laatste storm, de laatste windvlaag. Dan knakt de steel en de schoonheid is verloren. Jozef hoort de boodschap en onmiddellijk neemt hij zijn twee zonen, Manasse en Efraïm, die hem in Egypte geboren waren. Hij was immers getrouwd met Asnat, de dochter van Potifera. En met die twee zonen gaat hij naar zijn vader. Een zegen als de kinderen, hoewel ze zijn niet zo klein meer, die zonen van Jozef. Ze zijn, denk, nou ja, zo zag je ze aan ook wel een jaar of 20. Maar het zijn zijn kinderen. Een voorrecht als de kinderen mee mogen. Wat is dat altijd een aangenaam iets. Zo ook deze morgen. De kinderen, kindskinderen. En als je dan samen mag zijn bij het woord van God. En bij het teken van zijn verbond. Ik hoop dat dat zo in de gemeente ook ervaren mag worden. Hoe die ene naam onze hoop is. En die ene grond, de grond is waarop wij mogen staan en zinken. Want dat is zo onuitsprekelijk. En daarom, bij Jozef is direct impulsief. Hij neemt Manasse en Efraïm mee, jongens. Grootvader is ziek. Ik heb bericht gekregen dat grootvader erg ziek is. En hij zal 47 jaar, 147 jaar, een hele leeftijd. En Jozef, een man van statie uiteraard, vanwege zijn hoge positie, hij laat alles in gereedheid brengen om de reis te maken naar waar Jacob zich bevindt. En dan gaan ze op weg. En Jacob hoort ook de boodschap. Zie, uw zoon Jozef komt tot u. Blijkbaar, zo gaat het vaak in het leven. Als je elkaar weer ontmoet, ouders en kinderen, dan denk je, dat moest ik veel meer doen. Wie weet hoe kort we elkaar nog maar hebben. En ik denk dat het hier ook zo geweest is. Maar dan komt de praktijk van het leven. Dan is het dit, dan is het dat. Wat valt dat vaak tegen? Dat wil niet zeggen dat je niet van elkaar houdt. Maar je hebt je eigen huishouden, je eigen zorgen, je werk, alles bij elkaar. Ik maak er tenminste uit op dat Jozef waarschijnlijk niet elke week of elke twee weken bij zijn vader koffie kwam drinken. Want ze boodschappen het als, het is geen kleinigheid. Zie, je zoon Jozef die komt eraan. Die zoon, die redder van het land. En als Jacob dat hoort, hij is uitgeput, hij is zwak, hij is gewoon uitgeleefd, zou je zeggen. Dan versterkt hij zich, dat betekent hij zegt, Heere, help me alsjeblieft. En hij gaat rechtop in het bed zitten, met een grote krachtinspanning. Daar kun je nagaan hoe oud hij zich gevoeld heeft, hoe zwak dat hij is, en bijna blind, echt een oude, afgeleefde man. En dan is Jozef er gekomen, binnen, in de tent. En dan gaat de oude man het woord nemen. Het lijkt wel, zoals dat vaak is, en dat zal nog wel een keer gebeuren voordat Jacob de ogen gesloten worden, die laatste opflikkeringen, die laatste krachten worden verzameld, en in dit geval kun je duidelijk ook zien dat de kracht van de geest van God in hem komt. De oude man met het grijze haar en het doorgeroefde gezicht zit als een oude, weliswaar stervende vorst op het bed. En dan zegt hij tegen Jozef, God de Almachtige. Dat heeft hij geweten, gevoeld, meegemaakt, ervaren. Hij heeft ontzettend veel moeite en zorg gehad, angsten ook in zijn leven. Maar altijd weer bleek het waar. Die op de hoge God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. God heeft hem erdoor geholpen. Hij is vaak moedeloos geweest. Dan zag hij het niet meer. Hoe moet dit en hoe moet dat? Maar zijn hele leven van lust, weet je nog waar hij op een steen lag te slapen. Tot op dit moment, hier in Egypte, dat hele leven ligt als het ware omcirkeld, ingeklemd in Gods leiding, in Gods eeuwige liefde. Met alles wat er gebeurd is, het ligt verankerd in God zelf. God heeft naar Jacob omgezien en gezegd, ik zal ook jouw God zijn. En ik zal voor je zorgen. Ik zal je bewaren. Ik zal je het land geven. Je zaad zal ik het land geven waarop je nu ligt te slapen. Ik maak alles goed met je. Dat is rijkelijk vervuld. Het is een groot verdriet geweest in zijn leven. Hij vertelt in een kort woord iets uit dat leven. Wat God hem gezegd heeft, wat hem zelf overkomen is. Zijn oude ogen, bijna blind, lijken wel of ze oplichten als die spreekt over vroeger, toen hij nog in de kracht van zijn leven was. Vol van ideaal. Hij ziet het allemaal in de geest weer opdoemen. Zijn liefde. Toen hij Rachel ontmoette. Die liefde die hem helemaal had. Geen moeite was hem te veel. Geen tijd duurde te lang. 7 jaar heeft hij zijn kracht gegeven voor zijn oom Laban. Om Rachel te mogen krijgen. En ik heb altijd vast geloofd, Rachel, dat was nou echt de huisvrouw van zijn jeugd. Dat was de vrouw van het, ja, wat zou ik zeggen, van het goede leven dat God hem gaf. Verblijd u in de huisvrouw van je jeugd. Geniet het goede met haar. Dat is echt Rachel. Bij Rachel, in de verhouding Jacob-Rachel, tref je iets aan van dat hartstochtelijke. Hoe Jacob, als het ware, helemaal in beslag genomen is door de bruid Rachel. En nog weet hij van het bedrog dat zijn oom hem heeft geleverd, heeft aangedaan door Lea in de plaats van Rachel te schuiven. En God heeft dat ook ten goede gekeerd. God heeft zich over Lea in al haar verdriet, omdat zij niet de enige of omdat zij niet de echt geliefde was van Jacob. Dat is verdrietig. De wetenschap, de ervaring, dat je eigenlijk een bijvrouw bent. Maar de Heer heeft haar ook getroost. En straks zegt Jacob, als hij echt gaat sterven, begraaf me bij Lea. Daar in het graf. Dan brengt God ze toch weer bij elkaar. Maar dat is iets van later. Maar toen ik van Paddan kwam, zegt Jacob, jongen, zo is Rachel bij mij gestorven, jouw moeder. Waar ik zoveel van hield. Waar ik alles voor over had. Alles om die te mogen hebben. Maar ze is gestorven. Daar vlak bij Bethlehem in de buurt. In de velden van Ephrata. Bij de geboorte van Benjamin. Ik hoor je moeder nog. Toen ze riep. Zoon van mijn ongeluk. Zoon van mijn smart. Ben-Oni. Maar toen heeft je vader gezegd, nee, dat kan niet. Dat kind moet niet zo door het leven. Benjamin, in plaats van Ben-Oni, zoon van mijn geluk, zoon van mijn rechterhand. Daar heb ik je moeder begraven. Aan die weg, en daar heb ik een gedenkteken, stenen opgestapeld, boven haar graf. Omdat ik zoveel van haar hield. Omdat ik alles, maar dan ook alles aan haar ten koste wilde leggen. Maar God had anders besloten. Jozef, wat heb ik een verdriet gehad. Je bent weg geweest, jarenlang. Ik dacht dat je dood was. Dat je door een wild dier was verscheurd. En uiteindelijk leefde je nog. En was jij hier zo'n beetje onderkoning in Egypte, in een tijd van honger, hebben elkaar nog ontmoet. Maar nou staat die onderkoning Jozef eerbiedig naar de oude man te kijken. Terwijl de tranen bij de oude man uit zijn blinde ogen lopen. Jozef is ook ontroerd. Hij merkt, God is erbij. Hier in de tent is God. En dan ziet Israël, ja Jacob, Israël, dat is zijn nieuwe naam die hij kreeg van God. Prins en overwinnaar, met God geworsteld en overwonnen. Die nieuwe naam, Israël, expres hier genoemd. Israël, het kind van God, de profeet van God. Hij ziet wazig de omtrek van wat er daar bij Jozef staat, aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Of misschien heeft Jozef ze een beetje naar voren geschoven. Wie zijn dat, zegt Jacob. Wie zijn dat? Oh, nou moet hij het zelf zeggen. Wie zijn dat? Op de achtergrond hoort hij zijn stem van zijn oude vader Isaac, die zei, ben jij Esau? Ben jij Esau wel? Ja, natuurlijk vader. Wie anders? Ik ben Esau. Maar het was Jacob. O, die herinnering voor de oude en bedaagde man. Met de dood al bij hem. Maar het leven is bij hem en de geest is bij hem. En dat is groot. Van wie zijn deze? En Jozef zegt, dit zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. Ja, Jacob had al wat gezegd. Hij had gezegd, die zonen Jozef, nu... In dit hoofdstuk, ik heb het even overgeslagen om het verband niet te onderbreken. Die twee zonen, Jozef en Ephraim, die wil ik mijnen. Als mijn eigen zoon. Ik wil Ephraim en Manasse, wil ik eigenlijk aanvaarden, tot mij trekken als stam van Israël. Het waren kleinkinderen. Kleinkinderen waren het voor Jacob. Het waren kinderen van zijn zoon Jozef. Maar Jacob wil ze inschakelen bij de andere stammen en ze dezelfde rechten geven. Ja, als het ware een eerstgeboorterecht geven, net als Ruben en Simeon. Zo moeten deze jongens een stamhuis vormen van Israël. Een stam van Israël. Het moet niet apart iets worden van Jozef, van Egypte of wat dan ook. Maar het moet een stam worden van Israël. Is dat nou belangrijk? Jozef had geen erfenisje van zijn vader nodig. Hij was zelfs schatrijk. Hij was onderkoning. Hij leefde op grote voet, in een hoge stand. Had hij daar nou wat aan? Is dat dan wel zo belangrijk, dat zijn vader zegt, nou, jouw jongens, het zijn wel kleinkinderen, maar die twee jongens, die delen mee in mijn erfenis, in mijn zegen, ik beschouw ze als mijn eigen kinderen. Ja, dat was van de allergrootste betekenis. Jozef woont daar een eind verderop in een prachtig paleis met een heleboel personeel, officieren, onderofficieren. Hij is een man van grote status en de kinderen delen daar uiteraard een beetje mee. Ja, die kinderen die zullen ook wel een goede baan krijgen. En die zullen ook wel een of ander plekje hebben. En krijgen. Die zitten ook in Egypte op school. En krijgen privéles en noem maar op, zoals dat bij van zulke grootvorsten kan betaald worden. En dan, ja, dat lijkt er allemaal wel heel aardig.
Maar is dat nou echt alles? Is dat het belangrijkste? Of is Jacob in zijn hart bang? Of bang, laten we zeggen, bevreesd. Als je op zo'n ander niveau staat. Op zo'n andere stand in het leven. Wat zakt het dan gauw weg? De jongens die gaan Egyptisch denken. Die krijgen misschien Egyptische vrouwen. Weet ik wat. Een baan. Die worden zowat helemaal opgenomen in het volk waar ze als vreemdelingen verkeren. Ze zijn eigenlijk geen vreemdelingen meer. En dat voelt, ja, Israël, Jacob, door de Heilige Geest. Hij voelt hoe de duivel alles op alles zal zetten om die kinderen in te palmen. Dat ze zullen buigen voor de goden van Egypte, die geen god zijn. Dat ze langzaamaan afgroeien, steeds verder afgroeien. Van de gemeente, van de kerk, van het volk, van de belofte van God. Ik ben zo blij dat Paulus en Edith nog in ons midden zijn. Ze wonen ook niet naast de deur. En ik zeg niet dat je alleen maar hier naar de kerk kunt gaan, daar gaat het niet over. Maar ze zijn hier gebracht. Laat ik eens iets heel vertrouwelijks zeggen. Waaruit blijkt, blijken mag, dat jullie samen en je kind ergens ook een apart plekje innemen in mijn gedachten. Dat heb ik je nog nooit verteld en een ander ook niet misschien. Ik was eens een keer, Paulus, ontzettend bedroefd toen ik van de catechisatie naar huis ging. Om jou. Niet dat je lelijk deed. Of dat je raar deed. Of zat te kletsen. Nee. Maar opeens keek ik naar je. Ik denk, die jongen die hoort niks. Die zit er zo afzijdig, zo, ja, net of hij er niet bij hoort. En dat zijn momenten die je nooit vergeet. Ik weet nog precies, Paulus, dat je zat, zo, was misschien een gewoonte van je, zo. Maar ik was er toch zo bedroefd om, dat kun je toch niet maken, dat was zomaar ineens zo. En toen dacht ik, nou, Paul is nou al, ja, je zal misschien een jaar of 18 geweest zijn. Als hij nog wat ouder is, dan komt hij vast niet meer. Of hij gaat niet meer naar de kerk. Ach, alsjeblieft, heren, hou hem toch vast. En op een gegeven moment, niet door een preekje van mij, ik zei meestal niks. Toen denk ik, hé, Paul luistert. Paul luistert. Later kwam Edith. Die mocht ook luisteren. Gedoopt. Belijdenis doen. Kun je nou begrijpen dat je, als je zoiets in je leven hebt, zomaar zo'n klein puntje, dat je dat nooit vergeet. En elke keer als ik jullie zie, dat ik denk, heren, uw goedheid is zo groot over deze mensen. En dat geeft iets hartelijks. Nou, zo moet je nou denken, jullie zitten ook niet naast de deur, maar toch ben je er. Israël, Jacob denkt, oh, straks, als ik er niet meer ben, het ouderlijk huis valt weg, die schakel valt weg, hoe zal het dan? En dan heeft hij gezegd, uit dat oogpunt zegt hij, jongen, Houd er rekening mee, die zonen zijn van mij. Is dat niet bazig? Is dat niet arrogant? Nee, nee, het is een oude, uitgeleefde man, maar de geest van God rust op hem. Het is net alsof 10 man er al erg in had, wat later in dat formulier zou staan, zou helpen, onderwijzen en laten onderwijzen en noem maar op, al die dingen meer. Kijk alsof dat hij dat toen al gevoeld heeft. Voordat hij zijn ogen sluit, zegt hij, in de laatste zegening wil ik jullie, jouw zonen, Efraïm en Manasse, wil ik in de rij hebben, erbij hebben, bij de kring van broeders. Net als Ruben en Simeon, net als de anderen. Je vader, nou ja, die is ook zo jong niet meer. Laat ik het nou eens even met mijn woorden zeggen. Die krijgt geen naam. Jozef krijgt geen naam onder Israël. Die half Egyptenaar, die is al lang in de hemel trouwens. Maar die kinderen, die zullen het geslacht en de stam van Jozef vormen. Te midden van de broeders. Te midden van al die andere broeders. Maar de diepste achtergrond is, o Heere, die rijke zegen. Die rijke zegen dat ze niet wegzinken in de grauwsluier van Egypte. Dat ze niet wegzinken in het diensthuis, in de slavernij. Maar dat ze deel uit zullen maken van uw volk, uw kudde, waar u de Heere van bent en de herder. Dat leeft er in het hart van deze oude man door de Heilige Geest. Daarom het is een ogenblik van ontzettende ernst als deze oude grootvader zegt, jongens, Efraïm, Manasse, jullie zijn mijn kinderen. Net als Ruben en Simeon. Hij vraagt niet, vindt je vader het goed? Nee, je vader moet het ook maar horen. Je vader moet het maar horen, al wist ik alle dingen, al was ik schatrijk. En ik zou de Heer Jezus niet kennen, dan was ik de allerongelukkigste mens van de hele wereld. Zonder perspectief, zonder uitzicht. Dan had ik nog net niks. Ze zijn mijn zonen. En dan zegt hij, breng ze tot mij. Nou gaat de tegenstroom werken. Droom van de Heilige Geest. Breng ze tot mij. Breng ze bij hun oude opa. Breng ze bij hem. Breng hen toch tot mij. Dat ik ze zegene. Ja, en dan met een zegen, dat moet je niet vergelijken met een goede wens. Dat is veel plechtiger. Jacob wil door de Heilige Geest. Wil hij deze kinderen zegenen, ze in Israël inlijven, niet in Egypte. Hij wil ze bij het oude, geroepen geslacht doen behoren, dat door de Heere gekend is en bemind. Waar zo'n oude man toch erg in heeft. Ja, maar dat is nou juist het ingrijpende, het allerbelangrijkste. Breng ze tot mij. Dat ik ze zegene met de zegen van de God van mijn vader Abraham en Isaac en de God van mij. Ja, dat is ook gebeurd, daar komen we nu niet aan toe. Jacob wil zegen. Ik denk, misschien Leo, Gerry. Overopa, Postuma, die weet, in feite, ik kan dat kind niet gelukkig maken, dat achterkleinkind, kan het niet helpen. Maar het gaat nou even om de strekking, dat in hun hart, en ik hoop bij de andere ouders ook, die ken ik te weinig om daar te weten van hoe ze tegenover de Heere en zijn woord en zijn dienst, en zijn verbond, hoe ze daar tegenover staan, dat weet ik dus niet, maar ik noem alleen, zeg maar, dingetjes die je weet. Dan zouden ze zeggen, ach kind, dat is nou de gunning van het hart. Dat je diezelfde God, die mij heeft gered en tot hiertoe, met alle zonden, met alle gebrek, met alles gedragen heeft en doorgedragen, dat ook jouw God mag zijn. Kleine Suzanne, dat het ook jouw God mag zijn. In Marcus 10 heb je gehoord, daar is Jezus Christus zelf. Israël was niet het heil, Jacob was niet zelf het heil. Maar hij was dorstig naar het heil, hij verlangde naar het heil. Hij zag uit naar de verlossing, naar de zaligheid, de redding. Maar hij was het niet zelf. Daarom, hoe groot ook die zegen, het heeft zijn beperkingen. Hij zegende ze met het heil dat God alleen is. Maar nou Jezus Christus. Het ware zaad van David. Daar komen moeders. Nou, vanmorgen mogen we zeggen, Edith is er ook bij. Bij die moeders, daar is Edith ook bij. Die hebben gehoord van de Heer Jezus. Wat hij allemaal doet. En gedaan heeft. En gezegd heeft. En er zijn er nog meer moeders. En die zeggen, zullen we vragen of de Heer Jezus de kindertjes wil aanraken? Dat moet je niet zien als een stukje bijgeloof of wat ook. Nee, dat was gebruikelijk, hè? Zegenen was gebruikelijk onder Israël. Aanraken was iets, niet een zegen direct, maar het wilde toch zeggen een zekere gemeenschap oefenen met iemand. Het mijnen, hè, je hand erop leggen als het ware. Dus ze vroegen niet al te veel, misschien durfden ze dat niet. Ze dachten, als de Heer ze nou maar eens even aan wil raken. En discipelen werden nijdig, die grote mannen, dat daaruit kun je zien. En daarom, ja, ben ik altijd zo blij dat er veel kinderen in de kerk zijn. En ik hoop dat er steeds meer grote mensen ook kinderen worden. Maar, ja, die grote wijsneuzen, die denken, nou daar hebben we toch geen tijd voor. Moet je met al dat die kinderen de Heer Jezus lastig vallen? Die heeft wel betere dingen te doen, andere dingen te doen, belangrijke dingen te doen. En die zet een grote mond op. Die zegt, alsjeblieft, ruk op. Ga naar huis met die snotneuzen. De een jengelt een beetje en de andere die doet weer wat anders. En noem maar op, hè. Je begrijpt dat wel. Die grote, plechtige, waardige mannen, die discipelen, fruit. Er is nou geen tijd voor. Onze meester kan zich toch niet overal mee bemoeien. Het is toch verschrikkelijk, hè? Vaders, het is erg dat grote mannen zo praten. Of zulke ogenblikken kennen dat ze er eigen, er vak en alles zo belangrijk achten, dat de rest. Maar Jezus, het staat scherp tegenstellend. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk. En hij zegt bestraffend. Laat de kindertjes tot mij komen. Verhinder ze niet, want hun is het koninkrijk Gods. En als jullie niet veranderen, en als zo'n kinderke wordt, dan kun je in het koninkrijk van God geenszins ingaan. Wat scherp. Die grote mannen, die krijgen de schrik. Die zouden willen zeggen, maar de durven de mond niet open doen. Ja, maar zo hebben we het ook niet bedoeld. Ja, maar dan moet je het ook niet zeggen. Dan moet je niet zulke rare praat uitslaan. Dan moet je toch wel zoveel weten van de meester, dat hij een hart heeft dat naar de kinderen, voor de kinderen openstaat. En dan draait de Heere zich van die grote wijze mannen af en hij zegt, kom maar. En in plaats van even aan te raken, neemt hij ze in zijn hand. Hij omving ze in zijn armen. Op een andere evangelist die gebruikt het woord, hij omhelst ze. Hij drukt het hele groepje zo bij elkaar, om zijn armen. De kleine kinderen die nog in moeders armen liggen, hij omhelst ze. En dan, hij doet meer als dat ze vragen. Hij legt ze de handen op. En hij zegent ze. Terwijl hij het heil is. Jacob is niet het heil. Hij mocht het zegenend wensen bidden. In de naam van God. Die het vervult. Maar Jezus Christus is het heil. En hij neemt die kleine kindertjes in zijn arm. En hij zegent ze. Met welke zegen? Met het eeuwige zegen. Met een zegen waarin uitkomt. God is goed. Wat is toch een mens? Wat is in hem te prijzen dat u hem kent en dat u hem gunsten wilt bewijzen? O, dit gaat mijn verstand te boven. Heere, ik hoor van rijke zegen. Dat is zegen. Dat bedoelde Jacob Israël uiteindelijk ook al. Dat bedoelde hij. Dat bedoelt ook eigenlijk de heilige doop. En Paul en Edith, dat mogen ook bij jullie de hoop en het doel zijn. Heere, omhels dit kind. Wees het genadig. En wil het eeuwig gelukkig maken. En dat, familie, dat hoop ik dat ook jullie beden is voor dit kind. En tot de oudste toe, ik heb het al aangehaald, dat dat de beden is, de verwachting, die zegen die zo rijk maakt. Het kind, als het tijd van leven heeft, zal er waarschijnlijk wel niet zonder kleerscheuren doorheen komen door het leven. Nee. Maar, dat is niet het ergste. Als die God in Christus, die de kinderen omhelsde, als die voor is, voor vaders, moeders, maar voor kinderen, voor Chantal Suzanne. Voor is, wie zal dan tegen zijn? Hoop op God. Amen.